God, dank u wel voor dit kostbare moment dat we zo samen kunnen zijn en uw woord mogen ontvangen. Door Gerard heen wilt u hem zegenen als we zijn boodschap horen, Heer, over recht doen aan degenen die onderdrukt worden en die niet behandeld worden zoals u dat wilt. Heer, wilt u ons daar gevoelig ook voor maken in ons leven? We willen zo bidden om uw Heilige Geest voor Gerard. Wilt u hem zegenen? Dat de boodschap in ons hart mag landen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.
Dank je. Ja.
Even de voorbereidingen treffen hoor. Fijn dat ik hier mag zijn. Mijn naam is al genoemd, Gerard Daboek. Ik kom sinds 2003 in deze gemeente. En ik vind het fijn om vanmorgen weer, voor het eerst in een lange tijd, weer eens wat met u te mogen delen uit Gods woord. Vorige week las ik een verhaal van een jonge predikant. En die was net bevestigd als evangelist in een achterstandswijk, ergens in een grote stad, ergens in Amerika. En op een morgen staat hij voor het raam en hij kijkt naar buiten. En hij kijkt over de straat en hij ziet de drugshandelaren. En hij ziet de junkies bij elkaar staan en liggen in de goot. En hij ziet blowende jongeren en drinkende jongeren die daar rondhangen. En de tranen beginnen over zijn wangen te rollen. De koster, die daar al lang werkt, die ziet dat. En die loopt naar hem toe, slaat zijn arm om de jonge evangelist heen en die zegt: ach, dominee, trek het je niet aan. Over een half jaar ben je eraan gewend. Waarop die predikant zegt: ja, dat weet ik. En daarom huil ik juist. Broers en zussen, we hadden vorige week een fantastische dienst hier. Een doopdienst, waarin 5 mensen gedoopt werden. En dat was feest. Ik heb ervan genoten. Ik was er heel erg blij mee. Ik zie, daar zit er een. Ja, die lacht gelijk ook. Ik was er heel erg blij mee dat... Om zo'n fijne dienst met elkaar te beleven. Nou, ik kan u verklappen, vandaag wordt het geen feel-good dienst en geen feel-good preek. Het wordt een preek over recht en over onrecht. En eerlijk gezegd hoop ik dat het een preek zal zijn, een boodschap zal zijn, die gaat schuren bij u. Die u zich een beetje ongemakkelijk laat voelen. Een preek waar u niet met een prettig gevoel van naar huis gaat. Want onrecht, daar mag je niet aan wennen. Daarom ga ik u nog een verhaal vertellen. Maar dit is een waar gebeurd verhaal. En dat is een verhaal van het type verhaal waar ik nooit van mijn leven aan wil wennen en zal willen wennen. Nooit. Het is het verhaal van Cassie. Cassie is het jongste van 12 broers en zussen. Cassie groeit op in armoede op het platteland van de Filipijnen. De ouderlijk huis is heel belangrijk voor haar. Maar omdat Cassie's familie zo arm is, verhuizen ze naar de stad als ze een jaar of 10 oud is. En daar in de grote stad ontmoeten ze A.J. A.J., een wat oudere man, lijkt een echte weldoener. Hij biedt aan om Cassie mee te nemen naar Manila, de hoofdstad, en haar daar naar school te sturen. De ouders die arm zijn en blij zijn dat er 1 mondje minder te voeden is, die stemmen daar natuurlijk mee in. En Cassie zelf zegt daarover: ik herinner me nog mijn eerste keer in Manila. Ik vond het een mooie stad. Er zijn veel gebouwen, dat was ze niet gewend. En er wonen goede mensen. Ik voelde me er veilig. Maar de werkelijkheid bleek anders te zijn. Want AJ bleek een cybersex-onderneming te runnen vanuit zijn huis. AJ verkracht jonge meisjes, filmt dat misbruik en zet de beelden dan online. En hij biedt seksshows aan via internet en daar ontvangt hij veel geld voor. Geld uit de Verenigde Staten, geld uit Australië, uit Nieuw-Zeeland en geld uit Nederland. Cassie is niet zijn enige slachtoffer. AJ heeft kinderen van familieleden geronseld, van vrienden, van buren. En ze vormen samen een gezin in dat huis vol met camera's. We zijn met 6 slachtoffers binnen 1 gezin, zegt Cassie daar zelf over. AJ neemt zelfs nog jongere kinderen in huis. Er is een 5-jarige jongen bij en zelfs een baby van 3 maanden oud. Dat is onbeschrijfelijk onrecht. Onrecht aan weerloze kinderen. En dat is onrecht waar ik nooit, nooit aan wil wennen. Ik kom er straks nog op terug, maar ik wil eerst met u een stuk lezen uit de Bijbel. Uit Lucas 4, vers 14 tot en met vers 30. En ik lees u dat uit de NBV-vertaling. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderde zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Jezus gaat rond in de hele omgeving en hij geeft overal onderwijs in de synagoge. En zo komt hij ook in Nazareth, de stad waar hij is opgegroeid. De stad waar hij is opgegroeid bij zijn pleegouders, Jozef de timmerman en zijn vrouw Maria. De stad waar de mensen hem kennen. Ze lezen in die tijd uit boekrollen. En als Jezus in de synagoge komt, krijgt hij natuurlijk als voorname gast die boekrol aangereikt. En hij krijgt de beurt om te lezen. Hij krijgt de boekrol van Jesaja. En hij begint in hoofdstuk 61 te lezen. En een prachtig hoofdstuk over het jubeljaar. Ken je dat? Wie heeft er wel eens gehoord van het jubeljaar? Deel. Ik zal het even toelichten. Jubeljaar, dat was eens in de 50 jaar in Israël. Dan was het een jubeljaar. Dat was een heel bijzonder jaar. Elke 7 jaar hadden ze een sabbatsjaar. Dan moesten ze bijvoorbeeld het land wat laten rusten. iets wat later in de landbouw weer herontdekt is, dat dat goed is voor het land om het een poosje te laten rusten. Maar het jubeljaar was heel bijzonder. Dat was weer de zevende, na zeven sabbatsjaren kregen ze een jubeljaar. Maar dan gebeurden er hele bijzondere dingen. Dan werden schulden kwijtgescholden. Dan werd al het land dat in de voorgaande 49 jaar was verkocht, werd weer teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren. En op die manier kreeg dus niemand de kans om zich eindeloos te blijven verrijken ten koste van anderen. Het was daar dus niet zo van de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Nee, na 50 jaar werden de kaarten weer geschud zoals ze oorspronkelijk waren uitgegeven. Slaven werden vrij, gevangenen werden vrijgelaten. Iedereen kon opnieuw beginnen met een schone lei. Het land werd als het ware totaal gereset. Prachtig economisch principe. En dan past de Heer Jezus die tekst toe op zichzelf. Alsof hij wil zeggen, nou, ik heb heel goed nieuws voor jullie. Ik ben gestuurd door de Heere God en door mijn komst krijgt iedereen nu de kans om een nieuwe start te maken. We gaan recht doen aan elkaar, we gaan elkaar dienen, we gaan herstellen wat kapot is. Dat zijn de dingen die passen bij mij en die passen in Gods Koninkrijk. Nou, dat valt wel in, aanvankelijk wel in goede aarde. Daar zijn we het wel mee eens in de synagoge, als we dat horen. En ze zijn verbaasd. Dat is toch de jongen van de timmerman? Nou, die kan goed spreken. Maar Jezus weet precies wat er omgaat in de gedachten van die synagogebezoekers. Ja, mooi praten is één ding, maar nou willen we ook wel wat wonderen zien. Nou willen we ook wel eens dat hij gaat doen wat hij in Capernaum gedaan heeft. Moet hij ook maar eens in zijn eigen stad laten zien wat hij kan. Nou, Jezus weet natuurlijk precies wat er leeft in die harten van die toehoorders. En hij komt met twee voorbeelden. Twee voorbeelden met een vlijmscherp antwoord op hun vraag om wonderen. Ten eerste noemt hij het voorbeeld van die weduwe in Sarefat. Dat is een dorpje in de plaats, bij de plaats Sidon. Sidon is samen met Tyrus een heidense plaats die er niet zo best afkomt in allerlei andere bijbelteksten over Sidon en Tyrus. Het is een buitenlandse plaats. Het is een buitenlandse weduwe. En als er langdurige hongersnood is in Israël, dan wordt die profeet naar een arme weduwe gestuurd. Maar geen weduwe in Israël, nee, een weduwe in het buitenland, in Sarefat. Zij heeft helemaal niks meer, maar haar goedheid voor de profeet wordt rijk beloond, want haar kruik olie en haar pot meel die blijven vol zolang er hongersnood is. En alsof dat nog niet genoeg is, wekt de profeet Elia haar zoon zelfs weer tot leven, nadat hij aan een ziekte is gestorven. Je kunt het allemaal nalezen in 1 Koningen 17. Tweede voorbeeld dat Jezus noemt, gaat over Naaman, een Syrische opperbevelhebber. Een poosje geleden hebben we hem hier nog bij een kinderverhaal op het podium gehad. En heeft hij zijn verhaal verteld. Hij heeft zijn verhaal verteld over hoe zijn vrouw een dienstmeisje had, wat door Syrische benden was geroofd uit Israël. En als Naaman melaats wordt, dan is het dat dienstmeisje dat hem wijst op de profeet Elisa. Want, zegt ze, die kan hem vast en zeker genezen. Nou, Naaman daar naartoe. En die krijgt de opdracht om zich onder te dompelen in de rivier. Nou, het is een trotse vent, dus eerst denkt hij, ja, dat ga ik niet doen. Maar als hij dan zijn trots heeft overwinnen, is zijn huid weer zo zacht als van een baby. Het verhaal kun je lezen in 2 Koningen 5. En zo noemt Jezus twee voorbeelden waarin God door middel van zijn profeten omziet naar een buitenlandse vrouw en naar een buitenlandse man. Die overigens daardoor allebei overtuigd gelovig zijn geworden. Maar ja, toen die hongersnood uitbrak, waren er ook heel wat Joodse weduwen die gebrek leden. En waarom liet God Elia dan juist een buitenlandse weduwe helpen in die zware hongersnood? En er waren ook genoeg Joodse melaatsen die hulp nodig hadden en genezen wilden worden. Waarom werd in dat verhaal dan juist een buitenlandse melaatsen genezen? En waarom gebruikt de Heer Jezus nou juist die twee voorbeelden? En vooral ook, waarom maken die twee voorbeelden die Joden daar in de synagoge zo verschrikkelijk boos dat ze hem willen ombrengen? Nou, ik denk dat we voor het antwoord op die vraag bij Jesaja kunnen blijven. Maar dan moeten we die boekrol een klein stukje terugrollen. En dan rol ik hem terug, 3 hoofdstukken terug, naar Jesaja 58. Laten we eens kijken wat daar staat. Roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken me dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet dat we ons onthouden? Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzieën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept, als je om hulp schreeuwt. Zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Probeer je die scène nog maar eens voor te stellen. Jezus staat voor te lezen in de synagoge, de plek waar een aantal gelovige Joden op dat moment hun godsdienst aan het uitoefenen zijn. En hij maakt ze eventjes met 2 voorbeelden haarfijn duidelijk dat Gods genade uitgaat naar heidense volken en voorbij gaat aan zijn eigen volk, omdat de Joden op dat moment wel godsdienstig zijn, maar dat hun hart er niet bij is. God kan al het vasten en bidden van godsdienstige mensen niet accepteren als ze ondertussen gewoon doorgaan met het plegen van onrecht. De predikant uit mijn inleidende praatje, die kon het niet accepteren dat ze hart afgestompt zou raken voor het onrecht dat hij voor zijn deur op straat zag. De Heere God in Jesaja kan niet accepteren dat zijn eigen volk is afgestompt voor het onrecht in hun eigen omgeving. Als dat het hart van God is, zou God dan wel van ons kunnen accepteren als wij onze ogen sluiten voor het onrecht waar wij mee geconfronteerd worden? God wil ons hart hebben. De boodschap van de Heer Jezus die komt keihard binnen bij zijn toehoorders. Zo hard dat de stemming echt als een blad aan een boom omslaat. Diezelfde mensen die net nog instemmend waren met zijn eerste woorden, die willen hem nu gewoon de afgrond in drijven. Ze zijn woedend. Dat is niet wat ze horen willen. Ze drijven hem naar de afgrond en zullen hem erin gooien. En dat vind ik dan zo mooi. Hij draait zich om en hij loopt weg. Even laten zien wie hier het gezag in handen heeft. Tot zover dat schriftgedeelte en wat ik daarop toegelicht heb. Maar hoe gaan we dat nou toepassen? Wat moeten wij daar nou mee in ons dagelijks leven? Nou, makkelijkste manier is om je ervan af te maken en te zeggen, foei, foei, abba, foei toch. Wat deed dat Joodse volk dat toch foei, foei, fout? Die kregen er toch maar flink van langs vanwege hun ongeloof en hun huichelarij. Logisch dat God hun gebeden niet kon accepteren. Hun hart was er toch niet bij? Ze gingen gewoon lekker hun eigen gang. Ze deden niet wat God wil. Ze deden onrecht in zijn ogen. En toen ze daardoor daarop gewezen werden, werden ze nog kwaad ook. Tjong, jongen. Gelukkig zijn wij heel anders. Is het zo? Weet u, vanaf de reformatie zijn katholieken en protestanten elkaar al aan het bestrijden over het onderwerp goede werken doen. De protestanten die verwijten aan de katholieken dat ze leren dat je je plekje in de hemel moet verdienen door goede werken te doen. En katholieken verwijten protestanten dat ze een dood geloof hebben omdat ze de goede werken helemaal aan de kant geschoven hebben. Nou, ik denk aan twee kanten wordt daar een karikatuur geschetst. Als je Gods woord bestudeert, dan zie je wel dat goed doen, recht doen, dat dat heel nauw samenhangt met geloof. Goede werken, recht, rechtvaardigheid nastreven, dat zijn geen voorwaarden om gered of om behouden te worden. Nee, dat zijn vruchten, gevolgen van je geloof. Als je in de Heer Jezus gelooft, als je van hem houdt, dan krijg je iets van zijn hart en dan wil je goed doen aan anderen. Romeinen 6 vers 18, bevrijd van de zonde, hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Dat is de juiste volgorde. Eerst bevrijd worden van de zonde zelf en dan gerechtigheid najagen. We mogen eeuwig leven uit genade. Daar hebben we zelf geen bijdrage aan te leveren. Maar de Bijbel leert ons ook dat God ernaar verlangt dat zijn kinderen zich zo gedragen dat hij blij met ons is. Waar is God dan blij mee? Wat moeten we dan doen? Micha 6, vers 8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niks anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. De Heere God kon niet accepteren dat zijn eigen volk afgestompt raakte voor het onrecht in hun eigen omgeving. Zou God dan wel van ons accepteren dat wij onze ogen sluiten voor het onrecht waar wij mee geconfronteerd worden? God wil ons hart hebben. Recht doen en gerechtigheid spelen een belangrijke rol in Gods koninkrijk. Kijk maar naar de bergrede, de grondwet van het koninkrijk. Daar wijst de Heer Jezus er ons bij herhaling op. Op het belang van gerechtigheid. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. En een stukje verder. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Wat staat daar? Dat we mogen streven naar gerechtigheid. En dat het ons mag kosten als we streven naar gerechtigheid. Dat dat zelfs waard mag zijn dat je ervoor vervolgd wordt. Nou, nog één ander voorbeeld dan. Kijk maar mee wat Paulus schrijft aan Efeze. Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Gered zijn we. Door uw bestaan in de Heer gaat dan de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, denk aan Cassie, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. Dit hoofdstuk, dat weet ik, gaat in de eerste plaats over de misstanden die daar in de gemeente plaatsvonden, in Efeze. Daar mocht je je ogen niet voor sluiten, maar ik denk dat je die tekst breder mag toepassen. En ik denk dat we als kinderen van God onze ogen niet mogen sluiten voor het onrecht dat er om ons heen gebeurt. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid is een logisch gevolg van ons geloof. Gered van de zonde in dienst van de gerechtigheid. Ja, maar Gerard, wat kan ik daar nou aan doen? Ik ben maar in mijn eentje, ik ben een eenvoudig mens. Wat kan ik in mijn eentje beginnen tegen onrecht? Nou, een heleboel. En dat kan allerlei vormen aannemen. 2 weken geleden stonden achter in de zaal steentjes. Een steentje van de stichting Present. Die als doel heeft om mensen op een hele praktische manier te helpen. Door activiteiten te doen in hun eigen omgeving. Prachtige manier om als christen verschil te maken in je omgeving. Juist voor die mensen voor wie het leven oneerlijk is geweest. Wie onrecht is aangedaan. Er stond een steentje naast van Micha Nederland. Stichting die christenen wil prikkelen om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. kan weer allerlei vormen aannemen. Breng een bloemetje aan iemand die alleen is. Of denk eens na over wie jouw goedkope kleding die je gekocht hebt in elkaar genaaid heeft. En in welk land en hoe oud diegenen waren die dat gedaan hebben. Maar recht en rechtvaardigheid gaan natuurlijk ook over de grens. Net zoals Elia over de grens ging. Compassion, ander voorbeeld. Haalt kinderen uit de armoede. Geeft ze brood, geeft ze onderwijs. Vertelt ze het evangelie. Prachtige organisatie. Zit hier in Apeldoorn. Hebben vast altijd wel vrijwilligers nodig. Er werken er trouwens verschillende hier uit onze gemeente als vrijwilliger bij Compassion. Open Doors. Ondersteunt gelovige broer en zus die in Eritrea in een container gevangen gehouden worden, jarenlang. Omdat ze de Heer Jezus willen volgen. Open Doors leert christenen om te gaan met vervolging. Allemaal geweldige manieren om recht te doen. Maar eentje wil ik er vandaag laten uitspringen. Vandaag wil ik aandacht vestigen op International Justice Mission. Dat is een internationale groep christenen. En die wil aandacht vestigen op een van de grootste vormen van onrecht die er vandaag de dag in de wereld bestaat. Namelijk, je zult het misschien niet geloven, slavernij. Het is vandaag Freedom Sunday. En daar worden christenen uitgenodigd om samen met IGM mensen te bevrijden uit slavernij. Ja, maar wacht nou even, Gerard. Waar heb je het nou toch weer over? Slavernij, in welke eeuw leef jij? In de hele wereld is slavernij toch afgeschaft? Dat is toch iets van vroeger? Ik kan u verklappen, als u dat denkt, dan bent u echt naïef. Nooit eerder in de geschiedenis van deze wereld zijn er zoveel slaven op deze wereld geweest dan vandaag de dag. Op dit moment dat wij hier in onze knusse kerk een samenkomst hebben, zijn er 40 miljoen mensen over de wereld die in slavernij leven. Klein beeld daarvan, dat is de hele bevolking van Nederland en België en Denemarken en Noorwegen samen. Ik zal nog een paar getalletjes aan u presenteren om een klein beetje beeld te geven bij wat onrecht in deze wereld is. Mensenhandel is een bedrijf, een bedrijfstak in onze wereld. Een bedrijfstak met een omzet van ongeveer 150 miljard dollar per jaar. Waarvan ongeveer 100 miljard ten gunste komt aan seksuele uitbuiting. 100 miljard. Ik kan me dat niet meer voorstellen. In 2016 zijn 1 miljoen kinderen slachtoffer geworden van sekshandel. 1 miljoen kinderen. Mijn verstand staat daarbij stil. Gemiddelde leeftijd van slachtoffers van de seksindustrie is 16 à 17 jaar. Dat is de gemiddelde leeftijd. Maar meer dan de helft van de slachtoffers is jonger dan 13 jaar. Heeft u kinderen? Heeft u kinderen in uw omgeving? Heeft u kleinkinderen? Woont u in de buurt van kinderen? Denk daar dan even aan bij deze cijfers. Dan komen ze misschien wat dichterbij. En dan de opkomst van het internet. Een grote zegen op allerlei terreinen. Maar internet maakt het voor pedofielen mogelijk, overal ter wereld, om in hun eigen veilige huis indirect jongens en meisjes te misbruiken. Opnames worden gemaakt in privéwoningen en in internetcafés en voor dik geld verkocht. Dat is onrecht. Dat moet ons raken. Dat raakt mij verschrikkelijk. Dan kom ik terug op Cassie, dat meisje van de Filipijnen, waarover ik u heb verteld aan het begin. De Filipijnen zijn op dit moment een hotspot voor cybersex. Het is een ideaal land. Want het is hele goede internet. En er wordt veel Engels gesproken, dus je kunt goed internationaal werken. Prima bedrijfsklimaat voor de mensenhandelaren en voor de pooiers. Prima klimaat voor de mensen die denken dat kinderen handelswaar zijn. Waarmee je ongestraft online seksshows kunt geven. Maar op een avond, 5 jaar geleden, werd Cassie wakker omdat de politie een inval doet. En ze wordt wakker van een heleboel lawaai in het huis van 5 verdiepingen waar ze op dat moment woont. Ze is doodsbang. Ze huilt. Maar er komt een vrouw naar haar toe, Karen, een maatschappelijk werkster. En ze legt aan Cassie en aan de jongere kinderen uit dat ze niet meer bang hoeven te zijn. Omdat ze op dit moment gered worden. Cassie wordt opgenomen in een nazorgcentrum. Ze wordt geholpen om haar trauma's te verwerken. En reken maar dat dat hard nodig is. En langzaamaan krijgt ze haar leven gelukkig weer op de rails. Wat zegt Cassie daar zelf over? In de eerste plaats heeft God mij geholpen. Hij is mijn vader, hij is er altijd voor mij. Maar ook mijn familie is er voor mij. Mijn twee zussen en de verzorgers in het nazorgcentrum. En alle mensen die me hier steunen. En dat zegt Cassie met een glimlach op haar gezicht. Hoe is het mogelijk? En wat geweldig dat dat gebeurt. Prachtig verhaal van een bevrijding van één kind. En dat kan lijken als een druppel op een gloeiende plaat. Als je denkt aan al die 40 miljoen slaven. Maar als je Cassie heet, dan ben je blij met die druppel. Cassie is bevrijd door mensen van International Justice Mission. Dat is een club van ongeveer 850 christenen. Er zitten advocaten bij, rechercheurs, traumadeskundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, voorgangers, ontwerpers. En ze gebruiken allemaal hun talent niet alleen om mensen te bevrijden uit seksuele uitbuiting, uit slavernij, maar ook om de daders voor de rechter te brengen, wat ik ook belangrijk vind. Dat er afschrikking van uitgaat, dat mensen hiermee gaan stoppen. IJM werkt in de Filipijnen, in een stad, Cebu. Ik hoop dat ik het goed zeg. En ze maken daar een einde aan de sekshandel met minderjarigen. En na 5 jaar samenwerking met overheden, met politie en maatschappelijke organisaties, die ook een hele omwenteling moesten maken, omdat ze gewend waren om steekpenningen aan te nemen en weg te kijken. Nu na 5 jaar samenwerking is bevestigd door onafhankelijk onderzoek dat het met 80% is afgenomen. Dat is meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Gaat alles daar nu goed? Nee. Maar er wonen inmiddels wel duizenden vrouwen en kinderen die niet meer bang hoeven te zijn dat ze van de straat geplukt worden om misbruikt te worden. Broers en zussen, dat is ook gerechtigheid. Wij zitten hier elke zondag in de kerk. We zingen onze liederen. We preken onze preken. We doen onze gebeden. Daar is niks verkeerds aan. Maar als je hart ondertussen onbewogen blijft voor leed, voor onrecht, en of dat nou van je naaste buren is, of van je broers en zussen die leven in landen waar vervolging is, en als je hart niet bewogen raakt door uitbuiting, door misbruik van jonge kinderen, als je geen compassie meer hebt met kinderen die leven in armoede, dan is onze godsdienst net zo vruchteloos en net zo harteloos als die van de Joodse mensen in die synagoge uit mijn voorbeeld. Dan kan God ook geen behagen hebben aan onze dienst en aan onze christelijke uitingen. Wie recht wil doen, die verkeert in heel goed gezelschap. Want de Heer Jezus zelf vereenzelvigt zich met de hongerigen, met de armen, met de vreemdeling. Lees maar mee, lees nog één stukje. Matteüs 25, want, zegt de Heer Jezus, ik had honger. En jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik was gevangen en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen, hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Gods hart is niet veranderd. God kan ons alleen zegenen als wij recht en rechtvaardigheid nastreven. Als wij recht doen. En wij kunnen alleen recht doen als ons hart geraakt is door het hart van de Heer Jezus. Hoe meer wij zijn hart leren kennen, zoals we het net hebben gezien in Matteüs, hoe meer we zijn hart, het hart van de Heer Jezus leren kennen, des te meer zullen we ook zijn bewogenheid krijgen voor de verloren wereld waar we in leven. Hoe ga jij dat doen? Wat ga jij doen de komende tijd om vanuit je geloof in hem te streven naar recht en gerechtigheid? Wat mag dat jou kosten? Wat ga jij doen om jouw hart voor de Heer Jezus handen en voeten te geven? Heer, raak mijn hart aan. Maak mij bereid uw pijn te voelen om wie er lijdt. Uw tranen te huilen, bewogen te zijn. O kom, raak mijn hart aan, Heer. Maak mij bereid. Amen.